Gemeente, we willen deze dienst beginnen om met elkaar te zingen Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. En wat er verder volgt, Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Uit Gods woord zal u worden voorgelezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk. Maar vooraf zal u eerst worden gelezen uit de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit de berijmde 10 geboden, het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen wij nu Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten 8e dagen, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar den ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schande geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zo velen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welken ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke de aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in den hemelen, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
We zetten deze dienst voor door met elkaar te zingen Psalm 25 en daarvan het tweede en het zevende vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en de geest bekend en Gods verborgen omgang vinden, de zielen waar zijn vrees in woont en wat er verder volgt. Gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp van de Heere willen overdenken, kunt u vinden in Filippenzen 3, de versen 17 tot en met 21. En daar lezen we Gods woord als volgt. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikwijls gezegd heb en u ook wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande. De welke aardse dingen bedenken, maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Naar aanleiding van deze tekstwoorden staan we stil bij Paulus' oproep tot een heilige wandel. We overdenken drie gedachten. Ten eerste de drang tot die oproep. Ten tweede de waarschuwing in die oproep. En ten derde de troost in deze oproep. Paulus roept de gemeente van Filippi op tot een heilige wandel. In onze eerste gedachte overdenken we wat Paulus ertoe dringt, de gemeente op te roepen tot een heilige wandel. Paulus laat ook een waarschuwing in deze oproep horen. In vers 18 en 19 staat, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. En dat is onze tweede gedachte. In Paulus' oproep is niet alleen sprake van drang en waarschuwing, maar klinkt ook troost door en dat is de derde gedachte. De eerste gedachte, de drang tot die oproep. Paulus zit in de gevangenis als hij deze persoonlijke, bemoedigende en waarschuwende brief aan de gemeente van Filippi schrijft. Hij heeft in de voorgaande gedeelte van deze brief rijk mogen getuigen wie Christus voor hem is. Ook is Paulus ontzaglijk betrokken op deze gemeente van Filippi. In hoofdstuk 2, vers 12, vers 18... lezen we voor de eerste keer dat Paulus al een oproep tot een heilige wandel doet aan de gemeente. Daar lezen we dat hij in vers 15 zegt, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Paulus roept de Filippenzen op om als gemeente te midden van de wereld, waarin ze leven, staande te blijven en te schijnen als lichten in de wereld. In de versen die we nu gaan overdenken, komen we dezelfde opwekking tegen. Wanneer Paulus deze oproep tot een heilige wandel laat horen, wil hij de gemeente van Filippi en ook ons erbij bepalen hoe ons leven als christen behoort te zijn voor Gods aangezicht. Een ware christen kent door genade immers een nieuw leven dat zichtbaar wordt in leer en leven, in woord en daad, in een heilige wandel. Paulus verwoordt de drang tot die oproep als hij zegt in vers 17, weest mede mijn navolgers, broeders. Als apostel die veel van de Heer heeft geleerd, roept hij op om hem na te volgen, zowel de enkeling als de hele gemeente. En hij roept niet alleen op om hem als apostel na te volgen, maar hij betrekt bij zijn oproep ook degenen die al zo wandelen. Dat zijn degenen in de gemeente die hetzelfde dierbare geloof deelachtig zijn als hij zelf. In de gemeente van Filippi waren er voorbeelden. Mensen die wisten wat het betekent om de Here te vrezen en die versierd waren met een heilige wandel. Het is groot als er in een gemeente zulke mensen zijn. Dat zijn mensen die in de dagelijkse praktijk uitleven wat het betekent dat de Here de hoogste plaats in hun leven heeft gekregen. Zij gaan niet meer voor al die dingen waar anderen zo druk mee kunnen zijn. De Here, zijn woord en zijn dienst heeft voor hen de hoogste plaats gekregen. Dat stempelt hun leven in wat ze voelen, denken, zeggen en doen. Gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt, zegt Paulus. De apostel stelt zichzelf hier ten voorbeeld. Dat is nogal wat. Hij zegt zonder schroom dat ze een voorbeeld aan hem mogen nemen. Slaat Paulus hier zichzelf op de borst, alsof hij wil zeggen, kijk eens hoe goed ik ben. Als hij dat bedoelde, zou dat pure hoogmoed zijn. En dat is in strijd met Gods woord. Paulus zegt dit niet vanuit de hoogmoed, juist niet. Want hij is een navolger geworden van Christus, die het in zijn leven voor het zeggen heeft gekregen. In 1 Korinthe 11, vers 1 zegt Paulus, weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Paulus noemt zichzelf als voorbeeld van hoe Gods genade in Christus een mensenleven totaal verandert. Hij is een toonbeeld van hoe groot Gods opzoekende zondaarsliefde is en hoe onuitsprekelijk groot de genade is die de Heere hem heeft bewezen door zijn Zoon in hem te openbaren. Vanuit dit wonder van genade dat hem ten deel is gevallen, gaan we zijn aandrang in de oproep tot een heilige wandel begrijpen. Hij verlangt ernaar dat anderen dezelfde genade mogen kennen als die hij heeft mogen ontvangen. Gemeente, in onze tijd wordt er wel eens over gesproken dat het zo nodig is dat onze jonge mensen voor ogen zien wat het betekent om in waarheid de Heer te vrezen. We noemen dat identificatiefiguren. Mensen aan wie ze zich kunnen spiegelen. En aan wie ze zien hoe genade hun leven stempelt. Wat is het een voorrecht als er in de gemeente zulke identificatiefiguren zijn. Mensen die in oprechtheid de Heer dienen. Bent u zo'n identificatiefiguur als lid van de gemeente? Als ouder in uw gezin? Als leerkracht voor de klas? Het is zo schrijnend als de jeugd nooit hoort hoe God het is, hoe goed het is om de Here te vrezen. Als ze nooit jaloers gemaakt worden op het leven met de Here. Kinderen des Heren, mag uw mond wel eens open gaan om de dienst van de Here aan te prijzen? En voelt u wel eens de nood van de onbekeerden om ze op te roepen tot bekering? Waar ligt de oorzaak dat er zo vaak zo weinig van u uitgaat? Is niet de haper dat het geloof zo weinig in oefening is en Christus nog zo weinig benodigd wordt? Of dat u nog zo vol bent van de wereld en zo weinig leeft als een vreemdeling die de pinnen niet meer zo vast heeft geslagen in de wereld? Paulus mag hier met vrijmoedigheid, gedrongen door de liefde en bewogen met het zielenheil, zijn oproep tot navolging doen horen. Met het noemen van zichzelf als voorbeeld wil hij niet zichzelf op de voorgrond stellen, maar Christus, die voor hem alle waarde heeft gekregen. Zo zien we dus dat Paulus wil benadrukken dat het leven des geloofs leidt tot een andere levensinstelling en tot een andere levenswandel. Wie belijdt Christus te kennen, die heeft een ander leven. Zo iemand gaat anderen daar ook toe oproepen. Dat is die drang in deze oproep. Het zijn de klanken die de dichter laat horen als hij zingt. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Zo horen we in Paulus' woorden de aandrang van het levende geloof als hij zegt, weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Deze drang vindt zijn grondslag in de voorafgaande hoofdstukken van de Filippenzenbrief. Denk maar aan Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En in hoofdstuk 2 heeft Paulus gezegd, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. In hoofdstuk 3, vers 7 schrijft hij, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Dan vervolgt hij in vers 13 met, broeders, ik acht niet dat ik het zelf het gegrepen heb, en daar hebt u de drang, die komt van binnenuit. Door deze teksten ziet u hoe het geloof levend is bij Paulus. In zo'n levend geloof draait het niet meer om Paulus, maar alleen om Christus. Het echte geloof zoekt geen rust in gevoeligheden of in bijkomende dingen. Nee, het ware geloof zoekt rust in Christus. Dat rust zoeken en vinden in Christus gaat gepaard met een verliezen van zichzelf. Dat is een ontzaglijk ontdekkende les. Als het geloof Christus mag aanschouwen en Christus mag kennen bij aanvang, kan het niet anders of dat gaat samen met een radicale levensvernieuwing. Een vernieuwing in denken, in willen, in begeren. Daarom zegt Paulus hier, weest mij navolgers, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. De apostel zegt als het ware, als u al deze zaken door het geschonken geloof mag kennen, moet dat in uw leven openbaar komen. Hoe vaak klinkt deze oproep in onze gemeente? Hoe vaak horen we van anderen de drang, kom, ga met ons en doe als wij? Mag u persoonlijk wel eens tegen een ander zeggen, wees mijn navolgers, kinderen, jeugd, hoe vaak hoor je dat? Je hoort misschien vaak wat je niet moet doen, maar gelukkig als je ook wel eens iemand uit liefde tot de Heer en zijn dienst hoort zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Is het niet de armoede van onze geesteloze tijd dat we dit zo weinig zien voorleven? We zijn met van alles en nog wat druk. Maar weet u waar Paulus mee bezet was? Met wie Christus voor hem geworden was. Dat stempelde zijn hele leven. We kunnen wel veel praten in de godsdienst, maar praten over Christus is nog wat anders dan Christus kennen. Weet u wat zo erg is in onze dagen? Dat wij zo weinig beseffen dat ons leven staat in het licht van de eeuwigheid. We kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. Weegt dat nog wel eens? Als deze dingen niet meer wegen, roepen we elkaar ook niet meer op tot bekering. Dan is het net alsof onze kinderen, onze leerlingen, onze gemeenteleden niet meer bekeerd hoeven te worden. Gelukkig hebben we nog veel met elkaar en laten we daar zuinig op zijn. Maar laten we niet vergeten dat we met onze kinderen allemaal een ziel hebben en op weg zijn naar de eeuwigheid En dat we wederwarende genade nodig hebben tot vernieuwing van ons leven. Het antwoord op de vraag, wat gebeurt er als we niet vernieuwd worden, laten we zo graag in het midden. We zijn dan wel niet bekeerd, maar verloren gaan zullen we ook wel niet, hopen en denken we heimelijk. We geloven eigenlijk dat er nog een derde weg is, zoals dat bij velen het geval is. Ik weet het, niet alle van Gods kinderen komen tot even grote zekerheid en missen soms de zekerheid juist vanwege hun strijd daarover. Het gevolg is dat ze vaak met zo'n gesloten mond over de wereld gaan. Maar als het goed is, zijn er toch momenten waarin ze het toch voor de naam en de eer van de Heere gaan opnemen en er in hun leven blijk van geven waar hun hart naar uitgaat. Paulus' leven is gestempeld door de bede, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat brengt hij ook in de praktijk. De vrucht daarvan is dat hij met vrijmoedigheid en innerlijke drang zegt, weest mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Maar nu onze tweede gedachte. Maar voordat we daaraan beginnen, zingen we eerst Psalm 65 en daarvan het tweede vers, wat groep 4 van de Ebenezerschool moet leren. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 65. Onze tweede gedachte, de waarschuwing in die oproep. Vanuit deze drang van het levende geloof om wie Christus voor hem geworden is, laat Paulus nu een waarschuwing horen. In vers 18 en 19, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande. dewelke aardse dingen bedenken. Paulus bedoelt hier mensen die in plaats van hun hart op Christus te zetten, hun hart op andere dingen zetten. Bedoelt hij hier dan heidenen of mensen in de wereld? Of bedoelt hij ook godsdienstige mensen, Joden of Judaïsten bijvoorbeeld? De verklaarders gaan hier verschillend mee om. We mogen deze versen toepassen op zowel heidenen als op godsdienstige mensen. Wij kunnen onbekeerd leven terwijl we in de wereld leven. Maar we kunnen ook onbekeerd leven terwijl we zondags in de kerk zitten. Denkt u eens aan het eerste gebod. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Die boodschap hoort u elke zondag. Misschien gaat het langs u heen als de 10 geboden worden gelezen. Maar de Heer heeft het wel gezegd en ze aan uw hart gelegd. De Heidelbergse catechismus zegt over dit gebod in zondag 34 het volgende. Wat is afgoderij? Dat we geen andere goden mogen hebben dan de enige God. Er staat in antwoord 95, dat is dat ik in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens, dat is naast hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente, de catechismus laat zien dat de zonde tegen het eerste gebod op 2 manieren afgoderij is. Bij de ene soort moet u denken aan de mens in de wereld die zijn vertrouwen zet op iets in plaats van God. En bij de andere soort afgoderij moet u denken aan de kerkmens die zijn vertrouwen zet op iets naast God. Met dit gebod wil de Heer ons leren dat ons leven nooit neutraal is. Het is van 2-1. We hebben de Heer lief of we hebben hem niet lief. Hij heeft de hoogste plek in ons leven of hij heeft dat niet. We zijn een vijand van het kruis of we zijn het niet. Er is geen derde weg. We merken aan Paulus dat hij erg bewogen is met de onbekeerden, zowel met de heidenen als met de godsdienstige Joden. Hij ziet om zich heen en zegt, velen wandelen anders. Hij ziet deze mensen opgaan in een leven in de zonde. Ze leven zonder met de Heere te rekenen. Ze zijn nog nooit zondaar voor God geworden. Ze hebben nog nooit de gerechtigheid van Christus nodig gekregen tot verzoening van hun zonde. Deze mensen zijn vijanden van het kruis. Zij spotten ermee. Ze vinden het kruis een dwaasheid. Ze zeggen, waarom kan de mens alleen gelukkig worden doordat iemand in mijn plaats zijn leven moet geven aan het kruis? Zo spot de wereld met wat de diepste inhoud van het christelijk geloof is. De wereld zoekt het geluk in alles buiten God. Dat er een God is met wie de mens verzoend moet worden, dat voelt hij niet. Hij wandelt zo zijn eigen leven. Hoe is het nu met de wandel van de godsdienstige mens zonder genade? Die ergert zich aan het kruis. Hoe kan een godsdienstig mens zich ergeren aan de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus? De ergernis zit daarin dat het kruis van Christus de mens ermee confronteert dat er in hem niets goeds woont. Hij ligt onder de vloek en kan daarvan alleen verlost worden door Christus te leren kennen als zijn borg en zaligmaker. Dat is een radicale boodschap voor mensen die denken dat er in hen nog wel iets goeds is en dat hun goede werken voor de Heere nog wel waarde hebben. Paulus ziet in de gemeente van Filippi mensen die nog onbekeerd zijn, die anders wandelen. Dat doet hem ontzaggelijk verdriet en doet hem wenen. Hij weent over de onbekeerden. Huilt u wel eens over de onbekeerlijkheid van degene die u lief en dierbaar zijn? Weent u wel eens om de onbekeerlijkheid die u om u heen ziet in de gemeente? Dan ziet u anderen zo blij gaan en druk bezig zijn met van alles en nog wat, behalve met hun ziel en hun zaligheid. U voelt de leegheid van hun leven, terwijl ze het zelf niet voelen. Gemeente, of u nu jong bent of oud, dooplid of beleidend lid van de gemeente, het kan zijn dat u voor het oog van anderen netjes leeft, maar hoe staat het met u op weg naar de eeuwigheid? Volk van God, drukt de nood van het onbekeerd zijn van anderen u wel eens tot tranen toe? Paulus zegt niet, dat is hun eigen keuze en verantwoordelijkheid dat ze zo wandelen. Nee, hij weent erover, omdat ieder mens een schepsel is, die geschapen is om God te bedoelen. Paulus weent omdat hij ziet hoe weinig God aan zijn eer komt. Gemeente, wat gebeurt er als God u bekeert? Dan krijgt u met God en uw zonde te doen en gaat u uw dwaasheid inleven. U gaat ook doorleven dat u een vijand bent van het kruis en dat u in uw dwaasheid zich ergert aan de weg der zaligheid, zoals God die openbaart in zijn woord. Wat is het een wonder als dan het kruis waardiger krijgen, omdat u zelf leert kennen, omdat u uzelf leert kennen als een goddeloze en de Heere door zijn geest u brengt bij dat kruis. McCheyne bezingt het zo duidelijk, hoe dat wonder beleefd wordt in zijn bekende lied. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. En ik gevoelde geen smart. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus, hij heeft mij gered. Als Paulus weent over mensen die zo niet wandelen, noemt hij vier kenmerken. Dat zijn vier kenmerken van de mensen die vijanden van het kruis van Christus zijn. Als eerste noemt hij mensen welker God is de buik. U kunt hierbij denken aan mensen die alles geven voor eten en drinken. Wat kunnen we druk zijn met eten en drinken en met alles wat dit leven te bieden heeft aan gezelligheid? Paulus bedoelt hier niet alleen het bezig zijn met eten en drinken om lichamelijke honger en dorst weg te nemen. Hij trekt het breder. Paulus bedoelt de vleeslijke dingen. Dat zijn alle dingen waarmee we ons leven dagelijks vullen. Matthew Henry zegt zo treffend: de toewijding die Gods kinderen aan God geven, schenken deze mensen aan hun lusten. Dus denk aan het uitleven van onze lusten en begeerten. Druk zijn met eten, met drinken, kleding, vrije tijd, vakantie, vermaak en van alles en nog wat. Dan geven we zoveel toe aan al die aardse dingen, dat het leven er helemaal mee gevuld is. Van zulke mensen, zegt Paulus, welker God is de buik. leg uw leven er maar naast. Wie gaat er dan vrij uit? Als tweede kenmerk noemt hij, welke heerlijkheid is in hun schande. Daar bedoelt Paulus mee de dingen waar een mens eer mee kan behalen bij anderen. Waar kunt u in deze wereld eer mee behalen? Dat merkt u in alle media. Onze tijd is vol van aanbidding van het lichamelijke. Dat zie je in kleding die uitdaagt, soms weinig bedekt, in de opmaak van het lichaam. Voor zulke mensen is het het allerbelangrijkste om er jong en aantrekkelijk eruit te zien. Ouders, jeugd, willen we meedoen met de wereld? Als u mee wilt doen met de wereld, dan is er geen onderscheid meer tussen vrouwen en mannenkleding. Dan wil je er als een jongen perfect uitzien en als meisje bewonderd worden door uitdagende kleding te dragen, je nagels te lakken en grote oorbellen te dragen. Velen willen er mooier en perfecter uitzien dan God ze geschapen heeft. Laten we maar eerlijk zeggen dat zo'n levenswandel laat zien dat we net zo willen leven als de wereld. Het is een levenswandel die helemaal gefixeerd is op het uiterlijke. We willen dan zo graag scoren. We willen onszelf profileren op sociale media om door mensen bewonderd te worden. Waar vindt de wereldse mens nog meer zijn heerlijkheid en vermaak in? In het uitgaansleven, in drank, drugs en allerlei soorten genot en plezier. Waar gaat het morgen op het werk over? Daar hoort u anderen uit hun dak zijn gegaan. Dat is hun heerlijkheid, hun eer. Dat is het leven in deze wereld. Het gaat onze jonge mensen, onze ouderen niet voorbij. Wat is de neiging toch sterk om erbij te willen horen? En wat zegt nu Paulus over de heerlijkheid die de wereld zoekt? Hij zegt heel radicaal, die heerlijkheid, dat is nu juist hun schande. Dat wat de mens hoog verheerlijkt, laten we het maar heel eenvoudig zeggen, daar walgt God van. Wat is het erg als we dit niet meer beseffen? Vervolgens noemt Paulus een derde kenmerk. De welke aardse dingen bedenken, misschien leeft u of leef jij niet zo in de zonde, zoals we zojuist hebben geschetst. Maar wat bedenkt u en waar zijn onze gedachten vol mee? Paulus zegt, die aardse dingen bedenken. Zo is de mens van nature gericht op de aarde, alleen bezig met het hier en nu. Maar, zegt iemand, we moeten toch ook allemaal onze weg vinden door dit tijdelijke leven, en dat vraagt toch steeds aandacht? Dat is waar. De vraag is hoe we in dit leven staan. We kunnen van alles in dit leven een god maken, zonder dat we ons in grote zonde uitleven. Paulus tekent hier de mens die bij alles wat hij doet zich uitsluitend concentreert op het hier en nu en daar helemaal zijn hart op zet en nooit bezig is met de eeuwige dingen. Vanuit de Bijbel noem ik twee voorbeelden van mensen die alleen aardse dingen bedenken. In Lucas 12 vers 13 tot 21 lezen we de gelijkenis van de rijke dwaas. Hij zegt na een overvloedige oogst tot zichzelf, ziel, gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Hij had alles goed op orde en het leven lachte hem toe. Maar hij hield met één ding geen rekening. En dat staat in het volgende vers. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Dan laat de Heer Jezus als toepassing volgen, alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. Het tweede voorbeeld lezen we in Lucas 16. De gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Lucas 16 vers 19 schetst het leven van de rijke man. En er was een zeker rijk man en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag, vrolijk en prachtig. En deze rijke man was een Jood zoals uit het vervolg blijkt. Het erg is niet dat hij rijk is, maar dat dat zijn een en al was. Er was voor God totaal geen plaats in zijn leven. En tenslotte noemt Paulus nog een vierde kenmerk. Welker einde is het verderf of de ondergang? En dit vierde kenmerk ziet op het komende oordeel. Als de mens op aarde alleen gaat voor de dingen die zo mooi lijken, zal hij uiteindelijk neerstorten in het eeuwige verderf. Wat aangrijpend. De wereld gaat voorbij, zegt de apostel Johannes. En haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Deze wereld gaat naar het einde. In deze wereld gebeuren vreselijke dingen. Tegenwoordig moet ook alles kunnen wat God in zijn woord verbiedt. Wat is er weinig voor nodig om een wereldbrand te veroorzaken? Het kan zomaar zijn dat de dingen die ver weg lijken ineens heel dichtbij komen. Deze wereld haast zich door het gedrag van de mens naar het einde. Er wordt veel gesproken over duurzaamheid, klimaatverandering en terugdringen van de CO2-uitstoot om de aarde bewoonbaar te houden. Het tekent de grote zorgen die het leven op aarde bedreigen. Laat ons antwoord zijn om matig te leven en te onderzoeken wat God zegt over de laatste tijden en erop toe te zien dat we onze ziel als een buit mogen uitdragen. We gaan eerst een versje zingen, Psalm 104, vers 17 en 18. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. En wat er verder volgt in het 17e en het 18e vers. onze derde gedachte de troost in deze oproep. Paulus' oproep tot een heilige wandel. We hebben nagedacht over de drang die in deze oproep doorklinkt. Als tweede hebben we de waarschuwing in deze oproep beluisterd, maar er klinkt ook in de derde plaats een troost in die oproep. Want we lezen in de Filippenzen 3, vers 20, maar onze wandel is in de hemelen. Wat een tegenstelling met vers 17 en 18. Maar onze wandel, er staat letterlijk burgerschap. Paulus weet dat hij een burger is van een ander koninkrijk, namelijk het koninkrijk der hemelen. Als de Heere door genade ons van koning doet veranderen, vernieuwt hij ons en maakt ons tot een onderdaan van dat koninkrijk der hemelen. Dan wordt u in deze wereld een gast en een vreemdeling. En verstaat u de dichter die zingt, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Hetzelfde kunt u ook lezen in Hebreeën 11, waar de apostel getuigt van de wolk van getuigen die hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Dit vreemdelingenleven is een vrucht van Filippenzen 1, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. Als u nu dit leven kent, wat is dan uw grootste schat? Die schat is in de hemel. Dat is Christus. U bent wel in deze wereld, maar niet van de wereld. En hebt een strijdend leven tegen uzelf, tegen de zonde en de wereld. Dat is soms een heel moeilijk leven, naar de maatstaven van deze wereld. Maar als u zulke mensen zou vragen, wilt u ruilen met de wereld, zeggen ze nooit meer. Die wereld kan hun hart niet meer vervullen. Zoals Mozes heeft gezegd, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Dat wandelen in de hemelen is dus een vreemdelingsleven, een leven vol strijd. Houden ze dat vol? Ja. Daar zorgt de Heere voor. Zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1, die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid. God houdt zijn kinderen staande door het geloof. Gemeente, als nu uw wandel door genade in de hemelen is, wordt uw leven gestempeld door lijdzaamheid. U leert veel in dit leven los te laten. Al die dingen waar anderen zo voor gaan, hoeven voor u allemaal niet meer zo. U leert steeds meer wat het betekent om uzelf totaal te verliezen en u over te geven aan de Heere. We kunnen over vertrouwen en overgave spreken, maar dan gaat u het beoefenen. Waaraan herkent u deze mensen die hun wandel in de hemel hebben? Dat verwoordt Bunyan zo treffend in de Christenreis. Als christen en getrouw op de ijdelheidskermis zijn, daar worden ze herkend aan hun spraak. De mensen op de markt verstaan hun niet, omdat ze de talen Kanaän aanspreken. Ze worden ook herkend aan hun gewaad en aan hun hele voorkomen. Terwijl overal verlokkingen en verleidingen worden uitgestald en de koopmannen christen en getrouwen toeroepen, koop toch iets, kom eens kijken, bidden christen en getrouwen tot God, wend mijn ogen af, opdat zij geen ijdelheid zien. Ze willen niet luisteren, niet kijken naar al die dingen van de wereld. Ze kijken omhoog. Daar, boven in de hemel, daar willen ze zijn. Dat is hun wandel. Dat is hun woonplaats. Kinderen van de Heere, als Paulus zegt, maar onze wandel is in de hemelen, mag u dan uw naam invullen bij dat onze? Wat moeten Gods kinderen zich vaak aanklagen, dat zij zo aardsgezind zijn? Wat gaan ook zij zo snel weer op in al die tijdelijke zaken? Weet u wat daarvan het gevolg is? Er gaat niets van ze uit. Wat moeten zij dan ook smeken? Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. Dat mij het betreen dier paden vreugd verschaf. Wanneer uw wandel in de hemelen is, hebt u niet zo makkelijk leven. Naar de maatstaven van de wereld hebt u dan een moeilijk leven. Maar men hoeft geen medelijden met zulke te hebben. Want wat is hun toekomst? Dat staat er ook. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Hier spreekt Paulus vanuit een intens verlangen. Een verlangen dat Christus zal wederkomen op de wolken. Hier spreekt het heimwee van de bruid die uitziet naar de bruiloftsdag. De dag waarop de bruidegom haar komt halen. Het ware geloof kent iets van dit verwachten. Wie verwachten zij dan? De zaligmaker. Er staat letterlijk de redder, de verlosser. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij onze, de redder, verlosser verwachten. Paulus gaat tekenen wie deze redder en verlosser is. Hij noemt zijn naam, het is de Heere, de Kyrios, wiens eigendom Paulus mocht zijn. Hij wist voor tijd en eeuwigheid het eigendom te zijn van die getrouwe Heere. Wat een gelukkige wetenschap. Hij is ook Jezus, dat betekent zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus is de dierbaarste naam van de middelaar. Heeft de Heere het in uw leven wel eens waar gemaakt, zoals hij tegen Jozef en Maria gezegd heeft, en zult zijn naam heten Jezus? Als hij zich bij aanvang bekend gaat maken in het leven, als hij vanuit het woord u wordt geopenbaard, mag u nazeggen en zult zijn naam heten Jezus. Zo zag Simeon alle waarde in hem en mocht hij uitroepen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu mag u mij wel wegnemen, nu kan het. Op grond van die kennis van Jezus, inblikkend in wie hij is, kan dat volk alles loslaten en mogen ze geloven dat ze in hem alles gevonden hebben, tot hun eeuwig behoud. Paulus noemt de Heer Jezus ook Christus. Christus is zijn ambtsnaam, de gezalfde, de van God verordineerde. Hij is in de tijd gekomen, in zijn ambt als profeet, priester en koning. Hij heeft alles aangebracht wat tot verheerlijking van zijn vader en tot zaligheid van zijn kerk nodig is. Kent u deze Heer Jezus Christus? Kent u iets van dit verwachten? Dit verwachten is bij Gods kinderen niet altijd even sterk. Maar ik ben ervan overtuigd dat allen die de Heere vrezen bij ogenblikken iets van dit verwachten kennen. Zeker als de Heere doet inblikken in wie Christus is en wat hij heeft aangebracht. Als men er een indruk van ontvangt waar hij nu is, dan begeren en zoeken ze door de Heilige Geest in zijn gemeenschap te delen. Zijn gemeenschap wordt hier beoefend, doordat hij door zijn geest afdaalt. Die geest heft hun harten opwaarts in de hemel. Als iets van die gemeenschap wordt geproefd, komt daar een uitzien in mee. Een verlangen om niet alleen door het geloof, maar door aanschouwen in de volle zaligheid te mogen delen. Dat zal gebeuren bij de wederkomst. Dan wordt het ware wat er staat in vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Over ons lichaam zegt Paulus dat het een vernederd lichaam is, want ons lichaam is nu nog onderworpen aan de vloek, aan ziekten en aan zonde. Uiteindelijk gaat ons lichaam naar het graf. Dan blijft er van al onze heerlijkheid niets over. Maar nu staat er hier dat de Heere bij zijn wederkomst het vernederde lichaam van al zijn kinderen gelijkvormig zal maken aan het heerlijke lichaam van Christus. Leest u het maar in 1 Korinthe 15, dan zullen ze hun lichamen terugkrijgen, onsterfelijk, onverderfelijk, in kracht, en dan ontvangen zij een geestelijk lichaam. Paulus kan er geen woorden voor vinden om dat uit te drukken. Dan zullen ze naar ziel en lichaam eeuwig God de eer mogen geven. Dan zullen ze eeuwig mogen wandelen in aanschouwen. Weten we dit zeker? Als we op een begraafplaats om ons heen kijken, kunnen we denken, zullen al die lichamen dan weer opstaan? Zal er een opstanding der doden zijn? Ja, Christus is opgewekt. Hij is de eersteling geworden. Hij heeft dood, hel en graf overwonnen. Hij heeft de straf weggedragen en het leven aangebracht. Daarom zal er een moment komen dat alle lichamen zullen worden opgewekt. Hoe zal het gebeuren? Wetenschappelijk is dit onmogelijk, maar het zal gebeuren. Naar de werking waardoor hij, en dat is God, ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Zo zal het gaan. God zal het doen. Wat een troost voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. We gaan eindigen. Er zijn twee soorten levenswandel. We kunnen gaan voor het klatergoud en het goed van deze wereld. Of we roemen in de genade Gods en mogen zingen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Hem wiens oprechte geest op u betrouwt u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven, ver boven weden en wensen, reeds wrocht voor het oog der mensen. Hoe is uw hart? Is het op de aarde gericht, of mag het ook hemels gericht zijn? Beseffen we wat de uitkomst zal zijn? Zijn we op weg naar de eeuwige ondergang, of naar de eeuwige heerlijkheid? De scheiding valt in dit leven. Amen. De slotpsalm is psalm 4, en daarvan het vierde vers. Ge hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven, bij koorn en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. Psalm 4 en daarvan het vierde vers. eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.